We gaan dus lezen Genesis 49, vers 29 tot en met hoofdstuk 50. Daarna gaf hij, Jacob, hun bevel en zei tot hen: ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd, begraaft mij bij mijn vaderen in de spelonk in het veld van de Hetiet Efron, in de spelonk in het veld van Machpela, dat tegenover Mamre in het land Kanaan ligt, welk veld Abraham gekocht heeft van de Hetiet Efron tot een eigen grafstede. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sara begraven, daar heeft men Isaac en zijn vrouw Rebecca begraven en daar heb ik Lea begraven. Het veld met de spelonk daarin is gekocht van de Hetieten. Toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. Toen wierp Jozef zich op zijn vaders aangezicht en hij beweende hem en kuste hem en Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël. Dit duurde bij hem 40 dagen, want zolang duurden de dagen van het balsemen. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. En toen de dagen dat men hem beweende voorbijgegaan waren, sprak Jozef tot het huis van Farao: indien ik uw genegenheid gewonnen heb, spreek dan ten aanhore van Farao: mijn vader heeft mij doen zweren, zie, ik sterf in mijn graf dat ik mij in het land Kanaan uitgehouwen heb, daar moet gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch heen trekken, opdat ik mijn vader begraven. En dan zal ik terugkeren. Daarop zei Farao: trek heen en begraaf uw vader zoals hij u heeft doen zweren. Toen trok Jozef heen om zijn vader te begraven en met hem trokken alle dienaren van Farao, de oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land Egypte, benevens het gehele huis van Jozef, zijn broeders en het huis zijns vaders. Alleen hun kleine kinderen, hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen achter. Ook trokken met hem zowel wagens als ruiters, zodat de stoet geweldig groot was. En toen ze gekomen waren bij de doornen dorsvloer aan de overzijde van de Jordaan, hielden ze daar een grote en zeer plechtige rouwklacht, en hij liet over zijn vader 7 dagen rouw bedrijven. Toen de inwoners van het land, de Kanaanieten, de rouw op de doornen dorsvloer zagen, zeiden zij: dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom gaf men daaraan de naam Abel Misraim, dat aan de overzijde van de Jordaan ligt. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had, zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaan, en zij begroeven hem in de spelonk van het veld van Machpela, welk veld tegenover Mamre of Hebron gelegen is. Abraham had zich tot een eigen grafstede gekocht van de Hetiet Efron. Na zijn vader begraven te hebben, keerde Jozef naar Egypte terug, hij en zijn broeders en allen die waren meegegaan om zijn vader te begraven. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap: uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Nu dan vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broers zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zei tot hen: vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijn vaders huis, en Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim het derde geslacht. Ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. En Jozef zei tot zijn broeders: ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf 110 jaar oud en men balsemde hen en hij werd in een kist gelegd in Egypte. En dan ga ik uit Exodus nog een tekst lezen, vers 8 van hoofdstuk 1. Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. En dan nog een tekst uit Exodus 13, vers 19. Exodus 13, vers 19. En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier met u meevoeren. Tot zover. Alweer de laatste van een hele serie over Jozef. We hebben gezien dat Jozef een type, een beeld, een schilderij is van de Heer Jezus. Ademloze bewondering is er soms geweest, omdat we zagen dat in die geschiedenis van Jozef zoveel van de Heer Jezus te vinden is. Mooie dingen, warme dingen, dingen ook die profetische vergezichten zijn. Dingen die te maken hebben met de toekomst. En dat zal vanavond nog een keer duidelijk worden. Jozef, Zafnat Paneach, redder van de wereld, of ook openbaarder van verborgenheden. De Heere heeft bijzondere dingen aan u en mij willen meedelen. Ik heb ook gezegd dat het eerste Bijbelboek een soort overzicht is van dat wat in de rest van de Bijbel te vinden is. Een soort voorwoord, een soort intro van God zelf op zijn eigen boek, op zijn eigen woord. En dat betekent dat in een voorwoord de grote lijnen zichtbaar zijn, hoorbaar zijn van wat de rest van de Bijbel laat zien. Het zijn allemaal dingen die misschien clichés zijn, misschien termen zijn, kreten zijn, waarvan u denkt, oh ja, dat is wel gezegd, maar dat zegt me zo weinig. En soms gaat het ons ook een beetje voorbij. En toch hoop ik dat het overblijft komen, dat het echt je hart gaat raken. We hebben de vorige keer Jacob, de oude aartsvader Jacob, gezien. En hij heeft de zonen van Jozef gezegend, maar hij heeft ook zijn eigen zonen gezegend. We hebben gezien dat dat een hele bijzondere gebeurtenis is. We hebben ook gezien dat daarin profetie ligt. Profetie, openbaring van verborgenheden, maar ook het getuigenis van Jezus. Want het getuigenis van de Heer Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie, zegt de Bijbel. En als Jacob profetische dingen zegt, heeft hij het per saldo over het openbaar maken van de Heer Jezus. En dat bleek. En nu is Jacob oud. Hij heeft bevel gegeven hoe het verder moet. Ik vind dit zo knap, zo, laat maar zeggen, sterk, dat iemand op zo'n leeftijd bevel geeft, dat en dat moet je met mijn gebeente gaan doen. En dat iemand, nadat hij dat gezegd heeft, zijn knieën optrekt op het bed en dan zijn geest geeft. Je bent bijna geneigd te zeggen, zoals een lied dat zegt, nee, zulk een sterven vrees ik niet. Het dwingt respect af. De aartsvaders, en dat zijn Abraham, Isaac en Jacob, zijn er nu niet meer. Het is alsof met het sterven, het heengaan van Jacob, ook de aartsvaders uitsterven. Want Jozef of Juda wordt nooit een aartsvader genoemd. En David ook niet. En Salomo ook niet. En Samuel ook niet. En de profeten niet. De aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En met het heengaan van Jacob, er wordt een bepaalde periode, een bepaald stuk afgesloten. En ik denk ook dat dat zo is. En Jacob heeft precies aangegeven wat er met zijn gebeente moet gaan gebeuren. Weer een enorm bewijs dat dat niet allemaal waardeloos is. Zoals vandaag vaak gesuggereerd wordt, oh, je kunt het net zo goed verbranden, het maakt toch niks uit. Helemaal niet. Nog sterker, hier wordt enorm geïnvesteerd in gebeente. Afgezien nog van balsemen en van prepareren, van gereed maken, geschikt maken, duurt het een hele tijd. En daarna naar een bepaalde plek gebracht en daarna bijgezet in een graf. Maar ook als Jozef, wat later in de tijd sterft, weer een enorme investering in gebeente. Normaal zou voor Jozef een piramide zijn gebouwd, daar in Egypte, dat was heel normaal. En er waren allerlei inscripties voor gekomen, maar Jozef heeft gezegd, nee, dat wil ik niet, je hoeft voor mij hier in Egypte geen piramide, ik hoef hier geen standbeeld, ik hoef hier van alles niks, mijn lichaam mag je balsemen, maar je moet mij in een kist leggen en de niet in de Bijbel te vinden overlevering, maar wel de geschiedkundige overlevering vertelt dat het een lode kist is geweest in de vroege tijd, in de oude tijd. En zo'n 350 jaar heeft die kist met het gebeente van Jozef nog in Egypte gestaan, ergens, bij de Israëlieten. En toen Mozes en de Israëlieten uit Egypte gingen, hebben ze die kist, die lode kist, met het gebeente van Jozef meegenomen. En nog 40 jaar later hebben ze die kist van met Jozef zijn gebeente begraven. Niet in dezelfde locatie waar Jacob zijn gebeente begraven werd, maar u kunt het vinden in Jozua aan het eind, daar ergens in het gebied waar Jozef een erfdeel had. En waarom moeten we dit nu weten? Is het nu zo belangrijk? Nou, het is in allereerste plaats belangrijk om te beseffen dat gebeente kennelijk belangrijk is. En dat is misschien vandaag al een hele belangrijke les. Ik heb ook al 2 keer het woord belangrijk gebruikt. Want vandaag, nog een keer zeg ik, vindt men dat het er niet toe doet? Nou, het doet er wel toe. Kennelijk. U hebt dit in uw Bijbel. En u kunt niet zeggen, nou ja, het maakt niet uit. U kunt het niet waarmaken. U kunt alleen maar zeggen, de schrift zegt dat dit wel te degen belangrijk is. En dat het heel erg bijzonder is om daarop te letten. Ten tweede, heeft Jacob door zijn wilsbeschikking kenbaar te maken, er uiting aan gegeven dat hij God geloofde. Namelijk, de Heere God had gezegd tegen Abraham, dit land, dat zal ik je geven, jou en jouw nazaten. En dit land zal je erfdeel zijn. En kennelijk heeft Jozef dat ook geloofd. Jozef heeft door zijn instructies te geven duidelijk gemaakt, ik wil geen standbeeld in Egypte, daar hoor ik helemaal niet. Ik hoor daar waar Gods beloften gelden. Ze hebben beide geloofd dat dat wat God gezegd had waar zou worden. Dat dat invulling zou krijgen. En ze hebben op grond van die absolute zekerheid, God gaat waarmaken dat wat hij heeft gezegd, instructies gegeven over hun eigen begrafenis. En de vraag is onmiddellijk, broeder en zuster, zijn wij inderdaad mensen, gelovige mensen, gelovigen, die God durven houden aan zijn woord als het gaat om de toekomst. Durven wij te zeggen, onze toekomst, die is bij de Heer Jezus in het huis van de Vader, want dat heeft hij ons beloofd. Toen hadden ze niks zwart op wit. Toen hadden ze geen Bijbel. Het was alleen van Abraham op Isaac overgegaan, mondeling, en van Isaac op Jacob, mondeling, en Jacob heeft dat aan Jozef verteld, mondeling. En Jozef zei, er komt een moment dat jullie terugkeren naar het land van Gods beloften, daar heeft de Heere zijn volk willen zegenen, daar zullen we zijn en daar wil ik begraven worden. U vindt, ja maar God kan dan net zo goed ons uit de hunebedden bij Emmen vandaan halen dan daar uit het beloofde land. Dat klopt, maar ze hebben door zo te handelen God de eer gegeven over wat hij heeft gezegd. Ze hebben zich daar willen laten begraven, omdat daar Gods beloften waar zouden worden. Ik vind dat dan heel belangrijk. Juist vandaag de dag, want men acht dit niet meer. Men vindt daar zo weinig kracht meer voor. En ze hebben toen in die oude tijd kennelijk zoveel kracht, zoveel body gehad, om dat zo eens te zeggen met een term van vandaag, dat ze zeiden, we willen helemaal niet dat we hier in Egypte begraven worden, we willen daar begraven worden. Gods beloften. Ik heb nu al een aantal dingen gezegd. Met het sterven van Jacob zijn de aartsvaders dus ook uitgestorven. Er is een periode voorbij. Je voelt het aankomen als je... Ik ga straks over de begrafenis van Jacob nog iets meer zeggen. Maar als de begrafenis geweest is, zijn de broers gelijk verontrust. Ze gaan een soort deputaatschap sturen van, waar zijn uw knechten en alsjeblieft. En maak ons maar tot slaven. En Jozef gaat zelfs wenen. Niet omdat hij eindelijk eer krijgt, maar omdat hij het hart van die broers daarin ziet. En Jozef zegt, moest luisteren, ben ik God? Ben ik in Gods plaats? Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Dat is een hele bijzondere. Het is alsof je de Heer Jezus hoort zeggen, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Heel bijzonder. En ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Met andere woorden, de route die jullie gekozen hebben was een hele negatieve ten aanzien van mij. Want jullie hebben mij verguisd, verkocht en verkwanseld. Maar God heeft dat ten goede gedacht. De weg van lijden, we hebben dat al gehad, de weg van verguizing is misschien wel de beste. Gods weg is de beste en wij vinden dan dat het wel een weggetje moet zijn zonder rode lichtjes. Het moet allemaal groen zijn, het moet allemaal vlekkeloos zijn, er moeten geen boomstronken liggen, er moeten geen valkuilen zijn. Zeker geen valkuilen waaraan je je zou kunnen bezeren. Het moet effen zijn. Gods weg is de beste. Die broers, die hebben iets bijzonders gedacht. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Maar ik denk dat ze aangevoeld hebben, er komt nu een nieuwe tijd, een andere tijd. Toen Jacob nog leefde en de broers daar een beetje omheen zaten, werkten, woonden, toen hebben ze gedacht, ja, de Jozef, dat moeten we even een beetje in de gaten houden. Maar ja, we hebben altijd nog, we hebben oude Jacob. Dus we hebben onze vader nog. Alsof je een soort heilige in je midden hebt die nog voor jou zou kunnen bidden. Zolang die er is, ja, gaat het toch goed. Maar nu als die heilige wegvalt, ja, dan zit je met de gebakken peren natuurlijk. Zo hebben ze gedacht. Weet u dat er horden volkstammen vandaag zijn die precies hetzelfde denken? En of die de heilige nu Dionysius heet of Cleopatra, ik weet het niet precies hoe ze allemaal heten, maar dat maakt niet uit. Die heilige, ja, als je die maar hebt, een soort springplank, een soort vraagbaak, ook een soort prater die het voor jou opneemt. De aartsvaders sterven uit. Ze staan nu zonder de aartsvaders. Ze staan er alleen voor. Ze hebben niet meer die support van vader Jacob. Ik zal de lijn doortrekken. Er komt een moment dat de zegen die door Jozef wordt aangereikt, die door de redder van de wereld wordt aangereikt, profetisch in de toekomst, niet gekoppeld is zozeer aan hun afkomst, maar aan Gods eigen trouw. En dat is echt wat anders. Uw en mijn zegen is ook niet gekoppeld omdat onze voorouders al christelijk waren. Of omdat we in een christelijk gezin, dat weten we al lang. Want we hebben ook al lang gezien dat kinderen uit christelijke families ook de andere keuzes kunnen maken. En hele andere routes kunnen gaan. Dat hebben we al lang gezien. Maar we hebben ook geen benen om op te staan om te zeggen dat we christelijk zijn of dat we naar de kerk gaan. We hebben alleen maar genade en genade door het geloof in de Heer Jezus. Uit genade bent u behouden, niet uit uzelf, het is een geschenk van God. Die broers moesten dat ook leren. En in de toekomst zal Israël, ook al zijn ze gezegend met alle zegeningen van de aarde daar in het land, dat is niet gekoppeld omdat de aartsvaders het zo goed deden, of omdat die er waren, of omdat die een goed woordje voor ze deden, maar omdat God in zijn genade, zoals Jozef naar zijn broers, omdat God in zijn genade zegende. In de toekomst vallen de aartsvaders weg en blijft er een ander over. En wie is die ander? De redder van de wereld, degene die de verborgenheden openbaart, Gods genade wijd en rijk, dat blijft over. En dat zijn zulke geweldige ontdekkingen, die vind je hier in dit merkwaardige laatste hoofdstuk van het boek Genesis. U en ik hebben dit misschien al, maar ik hoop ook dat dat helder wordt. Uw en mijn zegen is gekoppeld aan dat wat de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Niet gekoppeld aan onze aartsvaders, onze voorvaders, onze goede voorbeelden, ze zijn alleen maar gekoppeld aan de Heer Jezus. Er is geen andere bron van zegen, er is niemand die zegenen kan, alleen de Heer Jezus. U kent hem toch als uw heiland, als uw verlosser. U kent hem toch als de bron van alle zegen. Er is geen andere zegen dan alleen maar door hem. Hij, onze Heer Jezus, is alle zegen. Hij is zelf de zegen. Jacob heeft bevel gegeven ten aanzien van zijn begrafenis. Ik ga nu terug naar de geschiedenis in dit prachtige hoofdstuk. En ze hebben een enorme rouwstoet gevormd, mensen uit Egypte. De hele familie is meegegaan en dat was waarschijnlijk ook al een flink aantal in die tijd. Ze zijn met paarden en met wagens richting Kanaan getogen. En daar, bij die doornen dorsvloer, daar hebben ze een rouwdienst gehouden. Ik weet niet of u het weet, een dorsvloer is een hele merkwaardige plek. Daar wordt kaf van koren gescheiden door de wind. Soms lagen de dorsvloeren tamelijk hoog, maar er waren ook dorsvloeren die wat lager lagen, maar ze wisten dat daar van die valwinden kwamen. Het woord wind en het woord geest is in de Bijbel precies hetzelfde. Waar wordt kaf van koren gescheiden? Op de dorsvloer. Door de wind. Door de krachtige werking van Gods geest. Voor zover mij bekend zijn er in de Bijbel 5 dorsvloeren. Deze, dat is de eerste. De tweede komt u tegen in het boek Richteren. Waar Gideon bezig is om tarwe te dorsen. Op de dorsvloer. De derde komt u tegen bij Rut, als ze gaat naar de dorsvloer, Rut 3. De vierde komt u tegen in 1 Kronieken 13, als David de ark terugbrengt naar de tent en ze op een nieuwe wagen hebben ze hem die ark geplaatst. En Uzza streekt zijn hand uit om die ark tegen te houden bij de dorsvloer van Kidon. En de vierde komt u tegen bij de dorsvloer van Ornan of Arauna, waar David uiteindelijk een altaar bouwt en waar vuur uit de hemel komt en waar later de tempel zou worden gebouwd. Dorsvloer, een plek waar kaf en koren gescheiden worden. Ik denk dat we dat allemaal vandaag of morgen moeten meemaken. Iedere keer opnieuw. Wij kennen die uitdrukking, er zit heel wat kaf onder het koren. We bedoelen, het is niet allemaal zo optimaal, het is ook wel eens wat minder goed. En waarom gaan we dan niet naar de dorsvloer? Waarom durven we dan niet af te dalen, om dat met Rut 3 te zeggen, naar de dorsvloer? We zingen het wel eens, doorwaai mij maar, kom met uw geest. Heer, laat het kaf alsjeblieft uit mijn leven. Ja, zo heet dat niet in een liedje, maar de taal die komt u wel tegen in liederen. Heer, hier zijn we. Wilt u alsjeblieft door uw heilige geest door ons heen waaien en wilt u het zo laten zijn dat we alleen maar koren voor u zullen zijn, waardevol voor u zullen zijn. De eerste keer dat over een dorstvloer gesproken wordt in de Bijbel is hier, in Genesis 50. En je voelt hem aankomen, het is een scheiding tussen Egypte en het beloofde land. Nog anders geformuleerd, een scheiding tussen de wereld en Gods beloften. En dan op de grens, natuurlijk had de rouwklacht ook wel kunnen worden gehouden daar in Machpela of daar bij Mamre, bij Hebron. Had ook gekund. Maar waarom hier? Wel een flink stuk al gereisd, maar nog niet bij het eindpunt. Daar is heel bewust een rouwdienst gehouden, een ceremonie geweest voor de begrafenis van Jacob, de aartsvader. En Jozef heeft dit zo ook gewild. Ik geloof ook stellig dat je daaruit een conclusie mag trekken. Er moet een moment komen dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Er moet een moment komen dat je heel zeker weet, ik hoor niet in Egypte, ik hoor niet in de wereld, ik hoor daar waar Gods beloften gelden. Daar waar hij zijn toezeggingen heeft gedaan, daar waar hij zijn naam aan verbonden heeft, daar hoor ik, daar wil ik ook horen. Een heel cruciaal moment, kaf en koren scheiden betekent ook kiezen. Natuurlijk is dat bij koren en kaf scheiden duidelijk het geval. Hoe kun je dan kiezen? Alleen door Gods geest. Alleen doordat de wind er doorheen waait. Nog een keer, wind en geest is precies hetzelfde. Doordat Gods geest openbaar maakt. Dat wat kaf is, wordt door Gods geest openbaar gemaakt en dat wat koren is, blijft over. Zou je dat wel willen? Zou je willen in je eigen leven dat er opschoning kwam? Maar er komt een moment dat er geen kaf meer verder kan. Als we daarheen gaan waar de Heere ons plaats heeft bereid, dan is het kaf inderdaad weg. Daarvoor is een soort scheiding. Het is alsof het oude achtergelaten wordt en het nieuwe, het waardevolle overblijft. Dat is bij die andere dorstvloer precies zo. Iedere keer gaat het daarom. Ons hart onverdeeld voor de Heer Jezus. Waarom sterft Uzza daar als David die ark naar Jeruzalem wil terugbrengen? Omdat David het niet goed deed. En we kunnen over de schuldvraag gaan praten, maar er wordt duidelijk gemaakt, wacht, kaf en koren moet gescheiden worden. Want kaf op dat moment was het gebruik van die nieuwe wagen. Dat de Filistijnen dat deden, dat accepteerde de Heere wel. Want die wisten niet beter. Maar dat het volk van God dat deed, dat accepteerde de Heere niet. Dan is het ineens kaf geworden. Het volk tellen door David, dat was niet goed. Want God zei, het is mijn volk, het is niet jouw volk. Jij hoeft niet jouw volk, jouw onderdanen te tellen. Het is mijn volk. Blijft eraf. Hij heeft het toch gedaan. En daar op die dorstvloer van Ornan gaat God kaf en koren scheiden. Altijd is dat hetzelfde principe. Maar misschien is het, als het om ons persoonlijk leven gaat, wel heel goed om eens een keer naar Rut 3 te kijken. Weet u wel, wat Rut die heeft gesprokkeld, aren verzameld, uitgeklopt, koren meegenomen naar huis. En dan komt Rut 3, is de hele oogst voorbij. En dan gaat zij naar de dorstvloer. En daar gaat ze niet heen om nog wat te krijgen, maar daar gaat ze naartoe om te zeggen, hier ben ik. Ik wil uw slavin, ik wil uw dienares zijn. Dat is een heel ander principe. Daar wordt duidelijk wie ze is. Daar wordt ook duidelijk dat Boaz zegt, u bent een fijne vrouw. Sorry voor mijn woord, maar u bent een te prijzen vrouw. Ik ga het doen. Daar wordt duidelijk dat Boaz inderdaad voor haar gaat spreken. Daar op die dorstvloer. Daar is het gebeurd. Daar is inderdaad alle vorm van kaf weggegaan. Is alleen maar koren overgebleven. En je ziet hier in deze geschiedenis Jacob in een verzorgde vorm als gestorven aartsvader op die doornen dorstvloer. En daar hebben ze met elkaar een plechtige rouwklacht gehad, 7 dagen lang. Dat is ook niet niks, maar goed, ze hebben dan een hele tijd toch gebivakkeerd. En daarna hebben ze de aartsvader Jacob ten grave gedragen. De doornen dorstvloer. Als Jozef sterft, later in de tijd, dan zegt hij toch andere dingen. Ik zei het al zo pas, Jozef zou normaal gesproken in een enorme graftombe zijn gelegd met een piramide en zo, met een enorme steen en met alle inscripties die daar nu nog te vinden zijn. Het is niet gebeurd, hij is dus gebalsemd en in een kist gelegd. En die kist heeft daar gestaan. De profetie van Jozef was: wij gaan hier vandaan. Wij gaan naar het land van de beloften. We hebben dat al laten zien door Jacob daarheen te begraven. En ook mijn gemeente zal daar liggen. Maar niet nu, dat had hij ook kunnen regelen. Hij had even als Jacob zo'nzelfde route kunnen instellen. Is niet gebeurd. Een hele andere route. We weten dat het volk Israël daar 430 jaar heeft gewoond. Al met al, dus daarom heb ik ze pas het getal 350 ongeveer laten vallen. Ik weet het niet precies, maar het mag wel 340 zijn. Maar een getal. En dat getal is een getal, want het gebeente van Jozef heeft daar ergens gestaan. In Egypte, niet begraven. Ik weet niet of u de tekst kent uit het Nieuwe Testament, in de brief van de Korintiërs. Altijd het sterven van Jezus in ons lichaam omdragende. Zelfs toen zij, 430 jaar nadat ze daar kwamen, uit Egypte togen, hebben ze het gebeente van Jozef meegevoerd. En ze hebben 40 jaar lang met die kist gewandeld. Nog een keer, waarschijnlijk een lode kist. Ze hebben 40 jaar lang met die kist gewandeld. En vele jaren later hebben ze die kist ergens in een grafplaats in het beloofde land gezet. Die tekst is moeilijk. Altijd het sterven van Jezus in ons lichaam omdragen. Maar het gaat me hierom. Jozef's aanwezigheid daar en zijn instructies voor zijn begrafenis waren profetische vergezichten, waren bemoedigende dingen. We blijven niet hier, we gaan hier vandaan. Het is bijna de taal van de gelovigen. Wij horen hier niet, we willen hier ook niet zijn. We gaan hier vandaan. En ook onze geliefden die ontslapen zijn, die hebben we begraven, maar ze zullen eerst opstaan en wij zullen veranderd worden, maar we gaan hier vandaan. Hier is niet ons eindpunt. Het is alsof er een profetische belofte in opgesloten zit. Wij gaan naar de plaats waar de Heere ons een plaats en ruimte heeft bereid. En dat is het huis van de Vader. Daarheen zijn we op weg. Deze twee begrafenissen laten zien dat er geloof was. Geloof ten aanzien van Israël en zelfs geloof ten aanzien van allen die ontslapen zijn en de Heer kennen. Ik hoop dat u het oppakt en dat u gaat zeggen, ja, maar dat is ook zo. Wij horen hier ook niet. Wij hebben hier niks te zoeken. We hebben hier geen blijvende stad. We willen hier geen monument. We hebben daar waar de Heer Jezus plaats bereid heeft, alle zegen. Wat zouden we hier doen? De gelovigen van vandaag worden steeds meer ingepakt door de wereld. Zal ik het gewoon zeggen met Genesis 5? Nou, we willen hier best een soort monument hebben. Hier ligt dato met allerlei toespraken. Dat heeft hij gedaan en dat heeft hij gedaan. Al zijn goede daden aan de buitenkant erop geschreven. Alsof dat iets zegt. Maar mijn goede daden hoeven niet op aarde te zien. Dat is in zijn boek vastgelegd. In het gedenkboek opgeschreven. En dat gedenkboek is voor zijn aangezicht. Daar is vastgelegd wie we zijn. En mijn naam staat in het boek des levens van het Lam. Daar ligt de boekhouding. Niet een soort monument hier, maar Christus zelf. Ik vind dus dat die twee dingen echt overwogen moeten worden. Vervolgens moeten we ons de vraag stellen, hoe kijken we dan naar deze geschiedenis? Jozef is ook op een bepaald moment gestorven. Heeft ook zijn klein en zijn achterkleinkinderen gezien. Dat blijkt uit deze geschiedenis. De broers hebben aanvankelijk gedacht, nu zijn we de klos, want nu is Jacob weg en nu zitten wij vast. Nee, Jozef heeft tot hun hart gesproken. De zegen is gekoppeld aan de weldoener, aan de redder van de wereld. En de zegen is geweldig. En u en ik mogen daarin meegenieten. En diezelfde Jozef is ook gestorven. En nu eindigt het boek Genesis. Het is alsof iets helemaal afgesloten wordt. De aartsvaders zijn er niet meer. En zelfs die door zijn leven hier op aarde het type is van de Heer Jezus, die is er ook niet meer. En nu zegt Exodus 1 ook nog dat er daarna een koning over Egypte kwam die Jozef niet gekend had. Ik heb dat bewust met jullie gelezen. En dat betekent zoveel als dat er vandaag een koning is over deze wereld die geen rekening houdt met onze Heer Jezus. Nu heb ik het gewoon vertaald. Ik had die tekst jaren over het hoofd gelezen. Natuurlijk heb ik dat wel gelezen, maar dat zei me niks. Dat had me niet aangesproken. Totdat we met een groep in Israël waren, in een Messiasbeleidende gemeente waren in Tiberias. En daar was een broeder spreker die alleen deze tekst gebruikte. Nou, dat zijn van die momenten die slaan dan in als een kleine bom of zo. Die doen iets. En hij probeerde te zeggen, er is nu een regering, er is nu een overste van deze wereld die niet wil kennen de Heer Jezus. Natuurlijk hebben de mensen in Egypte toen geweten dat Jozef ooit geleefd had. Dat hebben ze geweten. Want als er één volk was waar alles precies opgeschreven werd en alles vast, dan was het juist dat Egyptische volk. En ze wisten heel goed dat koning A en koningin, en ze wisten ook dat Jozef daar... Het ging niet om het feit dat daar geen Jozef in de geschiedenisboeken zou staan. Maar het gaat erom dat men geen rekening hield met dat wat die Jozef ooit gedaan had. En de mensen van vandaag die weten heel wel dat er ooit een Jezus geweest is. Dat weten ze wel. Maar ze willen niet dat die koning is. Want die andere, die tegenstander, die zegt maar ik ben koning. Ho, ik ben de overste van deze wereld. Ik ben de vorst van de duisternis. Ik zit in de troon. De troon van de Satan. U hoort het in Openbaring 3 of Openbaring 2 aan het eind van Pergamum. Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de Satan is. Nu, die troon van de Satan is midden onder ons. Die is hier, in Nederland en in Duitsland. Zelfs letterlijk, want die troon van de Satan staat nu in Berlijn. In het Pergamum Museum, zo heet het daar in Berlijn. Hebben ze meegeroofd op een rooftocht uit Klein-Azië. Staat nu daar. Trouwens, de Poort van Babel is daar ook. In hetzelfde museum. De troon van de Satan. Maar we voelen aan dat de troon van de Satan hier op deze aarde staat. En dat wij die hier leven moeten zeggen, ja maar nee... We hebben de Heer Jezus, Hij is de Heer en Hij is de Koning der Koningen en Hij heeft het voor het zeggen. En wij gaan zeggen, Heer Jezus, U bent de troon. In mijn hart zit U op de troon, want U hebt het voor het zeggen. In de gemeente heeft Hij het voor het zeggen. Niet de troon van de Satan, dat is de troon van Hem. Maar hier op aarde is een koning die Jozef niet gekend heeft. Ik hoop dat u de taal nu binnenkrijgt. Er is nu hier een regering, een leiding in deze wereld die niets, maar dan ook helemaal niets van de Heer Jezus wil weten. En dat blijkt. Het wordt donker en duister. En ze zeggen ook nog tegen ons dat wij ons doodmaken met blij maken met een dood vogeltje. Nou, hij is gestorven, maar we hebben het gebeente van Jozef. Mag ik het voorstellen? Ja, ik hoop dat dit taal overkomt hoor. We hebben het gebeente van Jozef onder ons. We weten, hij is gestorven. Maar hij leeft. En hij is er echt van overtuigd. Zo was Jozef er echt van overtuigd. Dat de beloften van God invulling zouden krijgen. U vindt het hier. In de wereld wordt dit niet geloofd. Wordt dit niet geproefd. Daar is een koning die Jozef niet gekend heeft. Maar gelovigen, die zeggen, ja, ha, 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 maar hij die gestorven is, hij is opgewekt, hij is niet hier, maar hij is wel de Heere der Heren en de Koning der Koningen en hij is de Heer van mijn hart. En de troon van hem is nu in de gemeente. Als het goed is. En als het niet goed is, dan is het de wereld geworden in diezelfde gemeente. Daarom mag u niet wereldvrijvormig worden. Daarom moet u de wereld buitensluiten. Daarom moet u oppassen dat de wereld niet entree krijgt in de gemeente. Hoe krijgt de wereld entree in de gemeente? Op alle mogelijke manieren. Ik heb er net zondag een preek over gehouden, ergens in Kootwijkerbroek, om duidelijk te maken dat democratie bijvoorbeeld een manier is van de tegenstander om zichzelf binnen te wurmen. Hij probeert op alle mogelijke manieren binnen te komen. In de gemeente ook. Nergens in de Bijbel vindt u iets dat democratie goed zou zijn. Wel dat theocratie goed zou zijn, van God gestuurd. Maar de verheffers van het volk, dat is de leer van de Nicolaïten in de taal van Openbaring 2. Dat kan niet, dat mag niet. Dat moet verre van ons blijven. Gebeurt dat altijd? Ik weet niet hoe het gaat in uw gemeente. En als er dan gekozen moet worden, is het dan door meerderheid van stemmen? Is dat Bijbels? Dat is een hele moeilijke. Ik heb vaker geroepen, maar ik wil het nog een keer zeggen. We woonden toen in Nijverdal, niet zo ver van de plaats waar we nu wonen. En ook niet zo ver van Nijverdal was een andere plaats. En daar was een, wat we nu noemen, een PKN-gemeente. Dat was toen nog een gewone gereformeerde kerk. En er waren zo'n 300 leden. En de predikant die daar stond, die ging weg. En ze moesten een nieuwe. En ze hebben hun best gedaan om een andere te vinden. Maar er kwamen er stemmen op. Ze wilden een predikant die homofiel is. Wie zeiden dat? Nou, wel geteld 30. 10%. Ging iedereen mee? Wel nee, 10% van de, ook 30, die waren fel en fel tegen. Hoe liep het af? Nou, de kunst was, wie krijgt die 80% mee? Die daartussen zit. 10% aan de ene kant, 10% aan de andere kant. Wie krijgt die 80% mee? Die zwijgende meerderheid, zo heet dat. U raadt het al. Die 80% werd in de boot genomen door de mensen die wel een predikant wilden hebben die homofiel was en die met zijn vriend in de pastorie zou komen wonen. Het ging dus door. 90% was voor. Wat wil je nou meer? 90% kiest. Democratisch toch? Hij is gekomen, die man. Met vrienden al. Die 10% die er zoveel tegen waren, die hebben nog een jaar, ik denk anderhalf jaar tegen gesputterd. En die zijn toen verhuisd naar andere gemeenten in de omgeving. En die gemeente, die gereformeerde kerk, bestaat niet meer. Dat is nu een moskee. Dat is geen verhaal, dat is echt. Wat betekent dit? Als voorbeeld, het betekent dat als democratie binnenkomt in de gemeente, dit helemaal niet van de Heer is, de troon van de Satan. Wij vinden dit zo geweldig dat democratisch een besluit tot stand komt. Maar dat is helemaal niet zo geweldig. Het is misschien wel helemaal fout. Want als het tegen het woord van God ingaat, dan is het gewoon fout. Al die dingen samen duiden op het feit dat er een koning is die Jozef niet gekend heeft. Dat is de situatie. Wij kunnen alleen maar terugkijken naar deze prachtige geschiedenis en zeggen, Heer Jezus, u hebt alles gedaan. U hebt uzelf willen laten verkopen. U hebt uzelf willen laten bespotten. U hebt uzelf willen laten honen. Ze hebben u uitgelachen, zoals ze dat met Jozef deden. Pak maar al die dingen uit de geschiedenis van Jozef erbij. U hebt uzelf in de handen van de heidenen zien komen. En daar hebben ze precies hetzelfde met u gedaan. Heer Jezus, ook Pilatus en ook Herodes, ze hebben u niet geëerd. Ze deden wel heel vroom, met een purperen mantel en een kroon en een staf en een rietstok, maar dat was niet zo. Ze hebben u alleen maar miskend en verguisd. En toch bent u gegaan, Heer Jezus, tot op de bodem, tot het laatste toe. U hebt uzelf helemaal gegeven, Heer Jezus. We willen u prijzen, we willen u eren. En alleen maar daardoor is er zegen. Alleen maar daardoor is er redding. Alleen maar daardoor is er hoop. Alleen maar daardoor is er en voor Israël en voor de volkeren zegen. Dat was toen zo. In Egypte was zegen en voor Israël was zegen. En nu dit als het ware afgesloten wordt, nu denk ik, ja nou dat hebben we dan gehad. Maar we houden vast dat diezelfde lijnen doorklinken tot in het laatste Bijbelboek. Daar is één die zegen brengt. Wie kan de boekrol nemen en de zegels verbreken? Wie kan de zegenrol van God ontrollen? Wie is in staat om de zegen van God te brengen? Niemand. Niemand is waardig om de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. Die boekrol, dat is de zegenrol van God. Gods zegeningen. Wie kan ze brengen? Kan onze overheid dat? Nee. Kan de nieuwe premier in Italië dat? Nee. Kunnen ze dat in Amerika? Nee. Of in Rusland? Ook niet. Kunnen ze dat bij de Verenigde Naties? Nee. Kunnen ze dat in Brussel of in Straatsburg? Nee. Wie kan het? Alleen de Heer Jezus. En daarom moeten we zijn sterven vasthouden. Zijn sterven moeten we onder ons hebben. Zijn sterven moeten we als het ware zichtbaar maken. Dat moeten we constant bij ons hebben. Zoals Israël constant het gebeente van Jozef bij zich had. De aartsvaders, nee, het gaat niet meer om de aartsvaders, om het eerste systeem, het eerste principe. Het gaat nu om het nieuwe. En ze hebben het gebeente van Jozef onder zich moeten houden. Al die jaren, ook de jaren van de woestijntocht. En pas daarna, toen ze in het land waren, hebben ze dat neergelegd. U en ik moeten ons realiseren dat we het sterven van onze Heer Jezus met ons meedragen. Constant. Dat we ons continu beseffen, alleen door zijn dood, alleen door uw dood, Heer Jezus, door uw gaan naar het kruis, Heer Jezus, alleen door uw overgave aan het kruis, Heer Jezus, is er leven en is er zegen. Anders is er geen zegen. En als je zo dit stuk uit de Bijbel bekijkt, dan wordt ook Genesis 50 een heel bijzonder stukje profetie. En dat is nu precies de bedoeling. Genesis 50 hoort nog bij dat voorwoord. En dan begint de feitelijke uittocht. Kom, uit deze wereld, daar gaan we. Het zijn bijzondere beelden. En ik hoop dat u geniet van die bijzondere beelden. En als u dat niet helder hebt, dan hoop ik dat u het nog vraagt. Maar ik wil u graag vertellen dat het heel uniek is. Dat u een Bijbel hebt. En dat in die Bijbel ook Genesis 50 is opgenomen. En dat in dat bijzondere boek van God dit hoofdstuk ook te vinden is. Want het is een bijzonder stukje kleinood van God zelf gegeven. De Heere zegene u. Amen. We willen u danken, onze God, onze Vader, voor de Heer Jezus, voor dat wat hij heeft gedaan en voor wat hij nog doet. We willen u danken dat hij door zijn sterven, door zijn dood, vrucht heeft tevoorschijn gebracht. En we willen zijn dood verkondigen. We willen zijn dood proclameren. We willen uitroepen. Het is door zijn dood. Het is door zijn sterven. Daar is de overwinning. We willen u danken. Dat alleen al door zo'n kist met het gebeente van Jozef in Egypte uitgedrukt wordt. Al die jaren, honderden jaren, hebben ze daar geleefd met een kist als centrum. En daarna hebben ze het meegenomen. Toen was al de tijd aangebroken dat de koning van Egypte Jozef niet meer wilde. De stemming was totaal anders. En toch, te midden van het volk Israël, stond die kist. Misschien is dat wel de oorzaak of de aanleiding geweest dat de Israëlieten zo'n zware tijd kregen. Dat ze zo verdrukt werden. We willen u danken dat u ons leren wilt wat dat betekent vandaag. En daarom dragen we ons aan u op. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel dat we alles aan hem te danken hebben. We hebben het niet te danken aan de aartsvaders. We hebben het aan hem te danken. Onze zegen is Christus zelf. Hij is onze zegen en ons leven. Dank u wel voor al uw zegeningen. We prijzen u. Amen.